Goedemorgen, beste vrienden. Het is vandaag de 10e van april, het jaar 2022. Dit is onze tweede lezing. Wat wij als het goede noemen, maar het is een concept. We hebben ideeën van goed en slecht. En we kiezen partij voor het goed. En dat is heel slecht. We kiezen partij voor het goed en dat is heel slecht. Wat wij goed noemen, dat is een concept. En wat wij slecht noemen, dat is ook een concept. Een concept over slecht is schadelijk, omdat het belemmert ons om wat wij slecht noemen te kunnen benaderen, te kunnen ontdekken. Maar wat wij als goed noemen, is schadelijk. Niet alleen het slechte is schadelijk, het goede is ook schadelijk. Ieder concept is schadelijk. Concept over slecht is schadelijk. Concept over het goed is ook schadelijk. In Arya Vishana liggen er zaden, dat zijn concepten. En deze zaden worden door de manas weer verdeeld in goede zaden en in slechte zaden. Slechte concepten en goede concepten, dat zijn allemaal schadelijk. Dat is mijn conclusie. Want ik heb heel lang geleefd met het idee dat de goede zaden zijn beter dan de slechte zaden. Ik heb heel lang geoefend ook met het geloven dat de goede zaden zijn beter dan de slechte zaden. De goede concepten zijn slechter dan de slechte concepten. Dus het moet goed zijn, alles moet goed zijn. Maar dat is niet het leven. Als het alles goed moet zijn, is het niet goed. Iemand zei tegen mij van, ik wil een gemeenschap opbouwen waarin iedereen gelukkig is. En toen zei ik, waar moeten de ongelukkige mensen dan leven? Dus is dat op zich, dat is al een idee, puur discriminatie. als je in gemeenschap leeft, waarin iedereen dat als correct vinden, als goed vinden, dan heb je een probleem. Een vreselijk probleem. We zijn allemaal goed. Behalve jij. Ken je het gevoel? We zijn allemaal goed. Behalve jij. Dus dat goede kan heel schadelijk zijn. In een boeddhistisch gemeenschap maken wij soms een beslissing op basis van Sangha. Sangha besluit. Sangha is gemeenschap. En wanneer de beslissing geaccepteerd wordt, moet worden door de Sangha, dan wordt er 3 keer gevraagd. Dit is onze beslissing. En voor beslissing heb ik opgelezen. En dan daarna vraagt iemand, zijn we helemaal mee eens? Als we mee eens zijn, dan houden we de stilte. Als we niet mee eens zijn, dan zeggen we daar op. Dat is de eerste keer van vragen. En dan moet je het de 2e keer doen. Dan moet je het de 3e keer doen. En als iemand, als een jongetje zegt, ik ben niet mee eens. Ik ga niet door. Het is niet het besluit van de meerderheid. Maar het besluit van de Sangha. Van hele gemeenschap. En gek genoeg gebeurt het bijna nooit. Dat iemand opstaat, ik ben het niet mee eens. En terwijl dat niet gebeurt, blijven we dat doen, omdat het besluitneming is gebaseerd op, niet op de meerderheid. En natuurlijk, voordat het zover is, zijn iedereen geïnformeerd van tevoren over een beslissing. En er waren gelegenheid om samen overleg te doen. En ze denken allemaal hetzelfde, ze zijn het mee eens. Nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. Niet dat ze allemaal hetzelfde denken. Ze kunnen allemaal de steun geven. Dat is anders. Steun geven aan de beslissing. Zie je het verschil? We denken allemaal hetzelfde. We denken dat het goed is. Dat is het zo. Ik zeg het niet, dat ik niet mee eens ben. Niet omdat ik hetzelfde denk. Maar ik kan een steun geven aan de gemeenschap. Anders werkt het nooit. Anders werkt het nooit. Die Sangha besluit werkt op basis van, ik kan een steun geven. En hoe kun je de steun geven? Door wat je denkt dat het goed is, vry te kunnen zijn wat je denkt dat het goed is. Vrij te kunnen zijn. En vrij te zijn van de goed is, betekent dat je niet meer telt, dat je niks mag zeggen. Maar vrij te zijn van wat er goed is, geeft je de gelegenheid om goed te kunnen waarnemen. Dus iedereen kijkt hoe het werkt, hoe het in praktijk werkt. En iedereen steunt. Dus zo'n gemeenschap, wanneer dat echt een gemeenschap is, moet en goed met elkaar in harmonie kunnen werken. De eerste principe, je moet wat je gelooft dat goed is, kunnen loslaten. En je wordt niet boos wanneer we iets anders doen dan je denkt dat het moet. Je wordt niet boos. Je steunt de gemeenschap. Dat wil ook niet zeggen dat de beslissing genomen wordt het beste beslissing is. Maar wel beslissing die gesteund wordt de gemeenschap. En soms wordt een beslissing genomen door één persoon. Bijvoorbeeld onze leraar, Den Yekhan. Misschien de beslissing van vegetarisch naar vegan toe was niet besproken in de Sangha. Mijn leraar zei op een dag van, wij worden veganisten. Ik vraag jullie om veganisten te zijn. En vinden jullie het goed? Dat is heel anders. En laten we bespreken of wij veganisten worden of vegetarisch zijn. Dat was niet een vergadering voor zoiets. Maar hij gaf zijn mening. Vanuit zijn wijsheid. We gaan beoefenen als veganisten. En dan wij hebben hem gesteund als een sangha. Dit heb ik mee eens waren. We hebben hem gesteund als een sangha. En dat is heel mooi. Omdat mensen kunnen loslaten. En wat ze denken dat het goed is. En dat betekent niet dat ze blind zijn. Voorzichtig. Ze denken dat ze blindelings volgen. Want wij nemen waar. Omdat we kunnen loslaten wat wij geloven. Kunnen we waarnemen in plaats van dat wij protesteren. Hoeveel energie gebruiken we in het protesteren. We kunnen beter dat gebruiken in steunen. Eigenlijk veel mooier. Ik steun. En door je steun, je bijdrage, je waarneming, je bijdrage. Wat je denkt dat je gezien hebt. Wat de schoonheid dat je ontdekt hebt. Dat komt vanuit jou en vanuit steun, niet vanuit je protest. Dat is een hele andere manier van waarnemen. Snap je? Het komt vanuit steun. Vanuit protest is anders. Protest, dan ben je gehecht aan wat je denkt dat het goed is. Vanuit steun is, ik steun je. En daardoor zie ik dit. Puur praktijk waarneming. En het is mogelijk dat uiteindelijk zeggen, nou is eigenlijk toch beter om vegetarisch te zijn. Dat kan altijd. Want een boeddhistische gemeenschap is altijd een levende mensgemeenschap. We kunnen altijd iedere beslissing opnieuw nemen op basis van onze praktijkervaring. We zijn heel flexibel. Dus het vrij zijn van goed en vrij zijn van slecht. Dat betekent niet dat wij besluitloos zijn. Maar dat geeft ons de capaciteit om met elkaar te verbinden met steun aan elkaar. Steun aan de gemeenschap. En dan, wat zie je in zo'n werkmethode? Het diep vertrouwen in elkaar. En ook in onze leraar. Vertrouwen zijn wijsheid. Maar niet blindelings. Zijn blind vertrouwen. En zo moet dat vertrouwen kunnen uitdrukken in het leven. Een gezin is ook de gemeenschap. En de beslissing die een gezin neemt, hoeft ook niet de beste beslissing te zijn. Volgens jij. Je vertrouwt. En je mag het ook zeggen, maar op basis van vertrouwen. Van steun op basis van protest. Je mag het zeggen. Je mag het ook zeggen. Op basis van steun. Steun aan wat? Steun aan de gemeenschap. Niet steun aan dat jouw idee van wat correct is. Dus jij werkt op basis van vertrouwen. Daardoor kun je niemand zijn en tegelijkertijd werk je de gemeenschap. Je hebt de macht gegeven en je zegt, ik steun niet. Je bent niet meer eens, ik steun deze beslissing niet. En ieder van de gemeenschap is het recht gegeven. Dat is het mooie. Ik sta niet. In mijn leven lang, 16 jaar als monnik, heb ik dat nog nooit gezien. Iemand zegt, ik sta niet. En toch iedereen is bewust van zoals van het recht. Dat ik mag zeggen, ik sta niet. En dat is een hele mooie combinatie. Ik sta wel. Ik sta hier is, ik sta als iemand die vrij is van zijn ideeën over goed en slecht. En daarom, ik steun door mijn goede waarneming, door mijn meedoen. En die waarneming die wordt als feedback teruggegeven aan de gemeenschap. Nu steun. En de gemeenschap beweegt als een levend organisme verder. Op basis van de wijsheid van de Sangha en ook tegelijkertijd op basis van de wijsheid van jou. De Sangha hier is niet een optelsom van de ikken. Sangha is een optelsom van de geen ikken. Sangha is een hele grote nul. Die is een optelsom van heel veel nullen. geen gevechtje. Geen gevecht in de Sangha. Geen iemand die zegt, ik heb de macht. En de macht is gebaseerd op het bezitten van het goed. Dat is de macht. En die bestaat niet. Is er niet? Er is geen goed. Het goed is net zo een belemmering als het slechtje. En we moeten allebei kunnen loslaten, zodat wij het leven als een realiteit kunnen zien en het leven als een realiteit kunnen ondersteunen. Om elkaar te kunnen helpen. Je kunt hem alleen helpen als hij hem snapt. En als je wil hem snappen, dan moet je vrij kunnen zijn van je eigen mening, van wat goed en wat slecht is. Anders kun je hem alleen maar waarnemen via je eigen mening. En je snapt hem nooit. Dat is de sleutel van empathisch leven. Je moet leeg kunnen zijn. En weet je wat ik ontdekt heb? Ik heb ontdekt tijdens het lesgeven in Nederland, in Amerika. En heb ontdekt dat is de grootste angst van westerse cultuur. Zichzelf loslaten. Want dan krijg je een idee van ik tel niet mee. De grootste angst ken ik. De grootste angst is ook om dood te gaan. Maar dan verdwijn ik. Terwijl het ik kunnen loslaten, is het boeddhisme de sleutel tot ontdekking. En daarom in het boeddhisme hebben wij zeggen over de beoefening om het goede te kunnen bereiken, bijvoorbeeld rust, vrede, geluk. En hebben we nu momenteel duizenden boeddhistische oefeningen die bedoeld zijn om het goede te kunnen bereiken. En ze zijn niet boeddhistisch. Want de boeddhisten zijn lui, wij oefenen niet. En wij oefenen niet om in richting van het goede te gaan, want dat vinden wij. We zien dat als een belemmering. En niet oefenen, en niets doen, is onze oefening. Noem je dat een oefening? En niets doen een oefening? Is eigenlijk geen oefening. Dus, anders gezegd, een boeddhist is niet iemand die oefent. Een boeddhist is iemand die niet oefent. Je oefent niet om het goede, naar de richting van het goede te gaan. Je oefent niet. Je doet niks. En ik ben zo ver gekomen in mijn leven, dat ik heb ontdekt dat je kunt niet eens oefenen. Oefenen is een illusie. Je kunt niet eens oefenen. Het is niet alleen dat je niet oefent, maar je kunt niet oefenen. Bijvoorbeeld je oefent met transformatie van boosheid, dat kan je niet. Want je kunt niet De lichten verplaatsen van de ene plek naar de andere plek. De lichten kun je niet verplaatsen. Daarom oefenen van transformatie van iets als boosheid, dat kan niet. Je kunt boosheid niet transformeren. Het idee dat het boosheid slecht is, waardoor je het gaat transformeren, die moet je loslaten. Want hoe harder je oefent, hoe meer je bevestigt dat je denkt dat het slecht is. En dat is niet een oefening. Dat is gehechtheid, dat is begeerte. Hoe harder je oefent om je lijden te transformeren, hoe slecht dat is voor jou. Want het feit is, je kan het lijden niet transformeren. Voilà. Als je zo ver bent, dan snap je wat wel lijden is. Je is de waarheid, is lijden. Je de waarheid, je snapt wat het is. De Boeddha noemde drie oorzaken van lijden. Er komt echt uit zijn waarneming. Het is echt mijn respect. Om te zien hoe, om te beseffen hoe jong hij was. Hij was in de 30. Echt heel slim, heel intelligent. Heel scherp. Echt een wonderkind. Hij zei, er zijn drie oorzaken voor lijden. Exact drie. De eerste is bhava tanha. Bhava tanha is het gehechtheid aan het bestaan van lijden. Hecht aan bestaan. Bestaan is iets dat altijd daar is. Dat is bestaan. Bhava tanha. Wat bestaat? Besta jij? Tuurlijk kon ik bestaan. Maar dan moet je altijd daar zijn. En nu kom je in een probleem. Ben je altijd daar? Wij praten op basis van realiteit. Niet van een boeddhistisch concept. Of ben je altijd daar? Word je 1000 jaar oud? 1 miljoen jaar oud? Eeuwig? Nou, er zijn mensen en religies die dat beloven. Dus ze hebben jouw behoefte gezien. Toch? En boeddhisme doen we niet met beloftes. Wij doen het gewoon goed waarnemen. Je bent niet altijd daar. Dus bhava tanha is een probleem. Dan maak je lijden. Je denkt dat bijvoorbeeld boosheid altijd daar is. En je moet het transformeren. Anders krijg je een probleem. Maar het is niet altijd daar. Het is ook gehechtheid. Zorg ervoor dat het altijd daar is. Dus ik zei, eerste probleem van het lijden is bhava tanha. Gehechtheid aan het bestaan. Zie je dat, waarom ik de Boeddha een wonderkind noem? Een genie. En hij zei, de tweede oorzaak van lijden is abhava tanha, gehecht zijn aan het niet bestaan. Niet bestaan is ook eigenlijk bestaan, een andere kant van bestaan. Niet bestaan. Als ik zeg, ik ben iemand, en kon zeggen, je bent niemand, en zeg, nu besta ik niet meer. Nee, maar dat is ongehechtheid en niet bestaan. Koen, hoe kan ik leven zonder te bestaan? Maar ik heb niet gezegd dat je niet bestaat. Ik heb wel gezegd dat ik niet bestaat. En ik in de illusie, iets dat altijd daar is, bestaat niet. En gehechtheid aan het bestaan van boosheid gaat samen gehechtheid aan het bestaan van boosheid. En je kiest voor liefde in plaats van boosheid. En hij zegt de derde begeerte, de derde oorzaak van lijden, dat is begeren voor iets dat je denkt dat het beter is. Dat je in plaats van boosheid kiest voor liefde. Je denkt dat het veel beter is. Boosheid zegt ook iets. Als je zegt, als je partner boos is, zegt, waarom ben je niet altijd lief? Ik wou dat ik iemand woon die altijd lief is. Maar de boosheid die zegt ook iets. Zegt iets over de partner. Over zijn lijden, zijn pijn, zijn misverstand. En door begeerte mis je een kans om hem goed te kunnen begrijpen, te kunnen zien. En wanneer wij vrij zijn van gehechtheid aan zijn, niet zijn en begeerte, dan nu kunnen wij de essentie van lijden zien. En hij noemde dat nirvana. Dus de eerste waarheid is, was lijden, is lijden. De tweede waarheid, gehechtheid aan lijden. Je denkt dat lijden altijd daar is. Je probeert lijden te transformeren. Maar iets anders. Je probeert lijden te transformeren naar liefde. Naar compassie. Zie je, drie oorzaken. Eerste, je denkt dat het altijd daar is. Tweede is probeer dat te elimineren. Abhavatana. Derde is, je wil het omzetten in liefde en compassie. En hij zegt, dat zijn de oorzaken van lijden. Het lijden dat daar is, omdat jij deze drie dingen gehecht bent aan deze twee dingen. En eerst aan het lijden, zit lijden als een iets dat altijd daar is. Tweede is, je probeert het te elimineren. Dus als je zegt, als je niet blij bent met mij, dan ga je weg. Ik ben ook niet blij met jou. Dat is abhavatana. Gehecht zijn aan het niet zijn. En er kwam een andere vriend hier terecht, binnen 24 uur. Dat is de derde gehechtheid, begeerte. Want hij is aardiger dan jij. Dus in de diepe verklaring van de Boeddha, er zit de praktische kant ervan, je herkent het meteen in het leven. En hij zei, wanneer je deze drie oorzaken kunt zien, zie je ook met lijden, de essentie van lijden. Je ziet de kern van het lijden En daardoor ben je vrij. Van je misverstand overlijden. En dat in de essentie noem hij nirvana. Uitdoving. Uitdoving. De lichte. De lichte. En de lichte van lijden. Wanneer je lichte van lijden ziet, dan doe je niks meer. Want het is jouw gehechtheid dat probeert te doen, te transformeren, bang te zijn van lijden. Dat zijn elementen, dat zijn dingen die het lijden in stand houdt. Dat is eigenlijk, wat zie je hier? Dat zijn juist de oefeningen om het boosheid te transformeren, houden de boosheid in stand. Ik hoop dat je dit herkent. De oefeningen. Het doen. Het doen op basis van je begeerte. En nu leer je het niks doen. Je doet niks. Je doet niks meer. En zo kun je je pijn, je lijden herkennen. Zin. Maar niet met buitenkant, maar essentie daarvan. Essentie. Als je niks doet, niks meer reageert, begin je essentie van de ander te zien. Begin je de ander te ontdekken. Dan begin je te begrijpen. Begin je te zien hoe veel die ander op jou lijkt. Dat is begrip. Maar daarvoor niet. Daarvoor zie je hoe gek hij is, hoe gek hij doet. Hoe raar hij is. Maar door niets te doen. Begin je hem te zien. Door jouw boosheid niet te transformeren. Probeer je boosheid, wanneer je voor de eerste keer hebt de kans om de boosheid te zien. En je zegt, ach, ben je dat? Ben je dat? Mijn lijden, mijn boosheid, mijn frustratie. Leef je in een gunstige omgeving waarin alles naar je zin is. Een boeddhistische training duw je in de kant van een ongunstige situatie. Niet dat je hele dag in rust kan zitten en ademen en genieten. Je bent heel aardig naar elkaar toe en buiging en dat is niet de beste omgeving. De beste omgeving die jij nodig hebt voor een diepe toepassing van de leer is jouw dagelijks leven. Daarom wil ik met Novo zijn mensen trainen. Niet in een klooster te oefenen, maar in een maatschappij. In een maatschappij. Ik heb 16 jaar in klooster geoefend. Geweldig. Iedere ochtend na meditatie houden en zitten en rustig. Kan nooit meer misgaan. Alles is perfect, goed georganiseerd. Steun voor jou als een monnik. En hoe langer je daar bent, voordat je het weet voor je senior monnik. En dan zeg je, dan is het goed, dan gaat het helemaal fout. Het gaat helemaal fout. Voor mij tenminste. En ik heb 12 jaar lang buiten klooster geoefend. Gewerkt. En ik confronteerde elke dag moeilijkheden. In de maatschappij. Ik kom uit gemeenschap van honderden, duizend mensen. En nu moet ik bijna alles zelf regelen. Doen. En gelukkig de meeste gelukkig is de organisatieaspect neemt mijn vrouw het over. Maar toch wij werken niet tussen honderden mensen. En we willen zo graag zoveel mensen bereiken. Ik denk steeds aan die vrouw die verkracht was, de jonge meisje. Als ze in de aanraking met de dame kwam, had ze een kans gehad. Om weer normaal te zijn. Die vrouw waarover ik heb, is nooit meer verkocht normaal geworden. Ineens begon ze te schreeuwen als iemand toevallig haar aanraakt. Is nooit getrouwd, nooit meer normaal geworden. En mijn grote droom om de dame naar mensen toe te brengen. Ik had samen met alle moeilijke aspecten die samengaan met het realiseren ervan. Soms ook onbegrip. Van mensen die zeggen, nou, waarom wil je zo groot doen? Onbegrip. Onbegrip met afkeur. Onbegrip met goedkeuring en onbegrip met afkeuring. En ik zie dat midden in deze moeilijkheden. Dat het toepassen van Dharma geweldig is. En ik kom tot ontdekking dat eigenlijk de beste klooster is de maatschappij. Als ik vergelijk mijn 16 jaar in het klooster en 12 jaar in de maatschappij. En ik zie dat men groeit, men sneller groeit in het diep begrippen, in het begrepen van de dame. Heb een gunstige plek gevonden midden in de maatschappij. Midden in de moeilijkheden die ik moet confronteren in mijn werk en mijn leven in de maatschappij. En ik dacht van, wij zijn allemaal in de maatschappij. Waarom train ik niet mensen op om als kloosterlingen midden in de maatschappij te leven, te oefenen? Ik noem dat de onzichtbare kloosterlingen. Noro Zen. Dat project is gestart met een ontdekking dat er wijsheid in jou is. En het project is gestart met de ontdekking dat jij al bent, al in een klooster bent, een hele mooie klooster bent. Zonder dat te weten. Zonder dat te weten. En wat moet je oefenen? Want als een met wijsheid in zo'n klooster. Je hebt 16 jaar lang geoefend. En wat moet jij als een kloosterling in een klooster, wat moet je oefenen? Wat is de begeleiding van Koen? Wat is jouw oefening, Koen? Ik krijg een oefening. En je hebt recht om mij te vragen, wat is je oefening? Dat is geen oefenen. Dat is mijn oefening. Aanraken. Geen oefenen. Je kan ook niet oefenen. Hoe minder je probeert te veranderen, hoe meer je zit. En hoe meer je zit, hoe meer je kan steunen. En ik bedoel niet iets heel groots. Ik bedoel gewoon jouw partner. Ik bedoel van je kind. Ik bedoel gewoon je collega. Je hebt de wijsheid, je hebt de capaciteit, je hebt de kracht, je hebt de mogelijkheid om binnen hem, binnen haar in te gaan. En hem echt te begrijpen. En hoe meer je naar binnen gaat, hoe meer je tot ontdekking komt. Wat ben je, wat lijkt je op mij? Totdat jij een conclusie trekt, je bent mij. Kan niet anders. Als ik naar jou kijk, zie ik mezelf. En daarom mijn vertrouwen in jou is onmeetbaar. Ik heb heel diep vertrouwen in jou. Ik zie dat met mijn wijsheid. Dat is geen blind vertrouwen. Dat is heel diep vertrouwen. Van jou in mij. Van mij in jou. En het komt omdat ik vrij ben van alle concepten. Over goed en slecht. Anaya Vishyana heeft goede en slechte zaden. Ik ben eens. En dat wij de goede zaden moeten cultiveren. Volgens mij hoeven niet. Juist door dat niet te doen, heb je alle ruimte om het leven te ontdekken. Zo mooi, zo prachtig is. Je hebt alle condities om levend te kunnen ontdekken, jezelf te kunnen ontdekken. De schoonheid van het leven, de schoonheid van jezelf te ontdekken. De schoonheid van je partner te ontdekken. En doe dat ook. Hoe doe je dat? Goed. Ik zeg nog een keer. Door niemand te zijn. Door niets te doen. Doe je dat? Dat is een hele mooie manier. Om je partner, om het leven, om jezelf te kunnen ondersteunen. Zo'n steun heb je nodig. Veel mensen hebben zo'n steun nodig.